Zo gaan wij weer terug naar 2 Timotheus 1, waar wij gebleven waren bij vers 13 en 14, bij het voorbeeld der gezonde woorden, die gij van mij gehoord hebt in geloof en liefde, die in Christus Jezus is. Bewaar het goede pand, vers 14, dat u toebetrouwd is, namelijk de gezonde woorden enzovoort, waarvan Paulus zegt in vers 13, die gij van mij gehoord hebt, enzoverder, want dat woord wordt doorgegeven. We hebben het er later nog over. En eigenlijk laten we het er maar meteen over hebben. Want dan sla ik eerst even een paar versen over, om vooruit te grijpen op 2 vers 1. Dat maakt het makkelijker om de tussenliggende woorden te begrijpen. Want 2 vers 1 begint met gij dan. En dan is emfatisch, betekent, zegt men dan. Dat wil zeggen, dan wordt geacht de voorgaande verzen in beeld te nemen, als het ware. U weet, nu en dan, nu is nu en dan komt daarna. Maar het woordje dan is niet altijd een tijdsaanduiding. Dat betekent hier dat deze woorden komen na wat vooraf ging. En dat begrijpt hij ook wel, maar de bedoeling is uiteraard dat men vers 2 vers 1, beginnend met dat woordje dan, zou moeten lezen naar aanleiding van wat vooraf ging. Het is samenvattend. Nu we dit gehad hebben, ergo, nu gij dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is, en zo verder. En blijf bij wat gij van mij gehoord hebt, want daar gaat het vervolgens over. Maar het idee is dat hiervoor in vers 15 tot en met 18 van hoofdstuk 1... gesproken wordt over mensen die inderdaad gebleven zijn bij dat woord dat ze van Paulus gehoord hebben, maar ook gaat het worden genoemd mensen die daar niet bij gebleven zijn. Het is problematisch dus, hè? Zo gaat het namelijk, hè? En in deze beide Timotheusbrieven speelt dat een grote rol, al vanaf 1 Timotheus 1, want daar stond al dat sommigen, 1 Timotheus 1 vers 6, dat sommigen afgeweken zijn van een ongeveinsd geloof en zich hebben gewend tot ijdelspreking. En dat is de essentie van deze zogenoemd pastorale brieven. De geadresseerden worden opgewekt, opgeroepen om toch vooral te blijven bij hetgeen hen geleerd is, met name hetgeen hen geleerd is door de apostel Paulus. Onder verwijzing natuurlijk naar de vele getuigen die hij noemt, hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen enzovoorts. Dat wil zeggen, oud-testamentische schriftplaatsen primair. Men zou daarbij moeten blijven, want het hele probleem is, het grote probleem in het christendom, is dat men altijd weer geneigd is om af te wijken. Kijk, dan zal ik aan het begin van de avond nog zal ik even uit school klappen. Wij gelovigen, wij hebben als eigenaardigheid van oorsprong meegekregen, anders waren we waarschijnlijk nooit tot geloof gekomen, dat wij op zoek zijn. En wij zoeken en wij vinden, zegt de Bijbel. Hoe komt het dat wij gevonden hebben? Wel, wij hebben gezocht blijkbaar. Niet omdat we zo goed gezocht hebben, maar gewoon, wij hebben gezocht en de Heer, want hem zochten wij, daar wisten wij niet helemaal zeker wat wij zochten, maar de Heer wist het wel, dus die heeft zich aan ons bekendgemaakt en zodoende hebben wij gevonden. Want hij zei, wie mij vroeg zoeken zullen mij vinden, en zoekt en gij zult vinden, en klopt en u zal open gedaan worden, en dat is dus gebeurd. Maar het probleem van sommige gelovigen, ik probeer het echt netjes te zeggen en niet cynisch, het probleem van sommige gelovigen is dat ze weliswaar al gevonden hebben, maar ze blijven toch nog verder zoeken. Vermoedelijk omdat wat zij gevonden hebben hen niet helemaal bevalt, om redenen die mij ontgaan. En dat hou ik eigenlijk maar het liefst zo. Nee broeder, maar ik ken er. Die zie ik dan soms een hele poos niet. Dan kom ik ze weer tegen. En dan zeggen ze tegen mij, en heb je nog wat nieuws? En dan zeg ik onvermijdelijk altijd, nou nee, ik heb niks nieuws. Nee, het is. Dan kijken ze me aan. Oh, jammer nou, want ze hadden graag iets nieuws willen horen. En ik doe net alsof ik het niet begrijp. Dan zeg ik, nou nee, voor mij is het allemaal van het jaar nul. En daarvoor, dat boek is al oud, waar ik het allemaal uit. Ik heb niks nieuws. Maar sommigen willen graag wat nieuws horen. Dat komt in de Bijbel ook voor, want het wordt genoemd. Hè? Er zijn mensen die altijd wat nieuws willen horen. En omdat ze het in de Bijbel niet vinden, gaan ze het er zelf inleggen. Gaan ze op zoek. Zou het niet misschien toch anders kunnen wezen? Want het idee van nou hebben wij gevonden, ja, dat is het eind van de zwerftocht tot op zekere hoogte. Hè? Nee, dat hoeft het niet te zijn, broeder, want wij blijven dagelijks de schriften onderzoeken. En wij vinden ook wel wat nieuws, maar geen sensationele dingen hoor, heus niet. Maar soms begrijpen we ineens teksten waar we vroeger nooit wat van begrepen enzovoorts. Ineens gaat het licht aan en dat is niet sensationeel of zo, maar het is gewoon een langzame groei. Toenemen in kennis heet zoiets in de Bijbel en dat hoort ook zo. Maar om nou te zeggen, we hebben wat nieuws. Nee. En ik heb ook vrede, ik persoonlijk heb ook vrede met wat ik in mijn Bijbel vind. Dat bevalt me uitstekend, geeft rust enzovoorts. Maar sommigen nemen er geen genoegen mee, vinden er ook te weinig, eer in, hoe moet ik zoiets zeggen, hè? Er is weinig eer voor een mens te behalen aan die Bijbelse waarheden. Ik bedoel, wanneer we de schriften leren verstaan, geeft het eer aan God, geeft het eer aan de Heer Jezus Christus. En voor ons geldt alleen maar dat hoe meer we dat zien, hoe meer wij ons daaraan onderwerpen. Maar sommigen hebben kennelijk moeite om zich te onderwerpen en maken zich liever van de schrift meester, of verbeelden zich dat, en vinden allerlei zaken overnieuw uit. En nou ja, dan laat men in de praktijk gewoon los wat men eerst gevonden heeft. Ik moet u eerlijk zeggen, soms gebeuren die dingen te goeder trouw. Daar maak ik me ook nooit zorgen over, dat komt dan vanzelf wel weer goed. Is niet helemaal goed gezegd. Dan moet ik zeggen, de Heer zorgt dat dat weer goed komt. Want u weet, dat hebben wij allemaal op de zondagsschool geleerd. Wij zijn schaapjes van één kudde en wij hebben één goede herder. En als wij afdwalen van de kudde, omdat we even niet opletten of zo, of omdat we nieuwsgierig waren, dan haalt die goede herder ons gewoon terug. Ik maak me daar helemaal geen zorgen over en dan zijn we weer terug en een ervaring rijker. En dat is heel normaal. Dat is helemaal geen punt. Maar sommigen zijn niet de goede trouw en dan wordt het erg gevaarlijk. Want de kans dat dat nog ooit weer goed komt is niet zo heel groot, eerlijk gezegd. Hebben jullie die? Nou goed. Want dat staat ook in mijn Bijbel, hè. Want zo wij willen zondigen nadat wij tot kennis de waarheid gekomen zijn, dan is er enzovoort. Dat was Hebreeën 6. Ik citeer het met opzet niet verder, anders moet ik op die details ingaan. Maar er zijn zo van die schriftplaatsen die die zeggen dat het toch moeilijk wordt als men dit soort dingen loslaat. Nadat men gevonden heeft, dan wordt het inderdaad heel problematisch. Want wat moet je die mensen eigenlijk nog vertellen dan, hè? Dan zeggen ze, ja, dat weten we wel, maar wij zijn al een heel eind verder. Ze bedoelen, ze zijn links uit de flank afgeweken, want het is nooit rechts, hè. Ze zijn altijd links uit de flank afgeweken en zeggen, wij zijn al een heel eind verder. Niet beseffen dat de route die kant niet opgaat, maar gewoon verder rechtdoor ging. En je kunt beter maar een klein eindje verder rechtdoor gegaan zijn dan dat je een verschrikkelijk eind links afgegaan bent. En dan zeggen, ik ben al een heel eind verder en jullie zijn zover nog niet. Dat soort uitspraken, die kent u misschien niet, maar ik wel hoor. Ik heb ze vele malen gehoord in de loop der tijd. Nou goed. Ze zijn stereotyp, heet dat. Maar dus neem ik weer de draad op. Waar het over gaat namelijk, is dat Paulus zegt, en dat is de algemene strekking van deze brieven, gij dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is, en hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, enzovoorts. Daar kom ik straks op terug, dat is 2 vers 1 en 2. Maar dat dan wijst terug op vers 15 tot en met 18. En daarvoor waren we in vers 14 en 13. Houd het voorbeeld der gezonde woorden. Bewaar het goede pand u toebetrouwd. Heb je dat? En daartussenin lees je dan, gij weet, maar het is dus eigenlijk een voetnoot, hè? Vers 15 tot en met 18. Hoezo bewaar dat? Hoezo wees daar trouw in? Wel, gij weet dat allen die in Azië zijn zich van mij afgewend hebben. Waaronder, en dan worden ze met name genoemd, dat mag officieel niet, want dan krijgen we altijd te horen of te lezen, zo gaan wij niet met elkaar om. Dan zeg ik, nee, jullie niet, maar wij wel. Wij noemen die dingen gewoon bij namen. Onder de welke is Figellus en Hermogenes. En de heren geven den huizen van Onesiphorus barmhartigheid, want hij heeft mij dikmaals verkwikt enzovoort. Met hem zat het dus goed, maar met die andere twee, Figellus en Hermogenes, was het dus niet goed. Ze hebben zich van mij afgewend, zegt de apostel Paulus. En later wordt nog genoemd in hoofdstuk 4, vers 10. Demas heeft mij verlaten. En dan in vers 11. En Lucas is alleen met mij. Dat wil zeggen, er waren er meer die, waarvan Paulus zegt, zij hebben mij verlaten. Hetgeen altijd toch een wat vreemde uitdrukking blijft, omdat je je afvraagt hoe erg het is dat iemand Paulus verlaat. Zolang men de Heer niet verlaat. Ik bedoel, wij zijn toch tot geloof gekomen, niet in Paulus, maar in de Heer Jezus Christus. Hoezo, zegt Paulus dan, ze hebben mij verlaten. Alsof dat iets zou uitmaken. En het antwoord is, waar de man het over heeft, is over de leer, over de dingen die Paulus nou eenmaal onderwezen, waarvoor hij verantwoordelijk was. En als hij dus zegt, ze hebben mij verlaten, gaat het niet om hem persoonlijk, maar gaat het om de dingen waarvoor hij staat. Dat wil zeggen, het woord dat hem was toebetrouwd, het pand dat hem was toebetrouwd, was vers 12 hier. En dat heeft men blijkbaar verlaten. En dat gebeurt tot in onze dagen. En je kan het regelmatig horen. Dat mensen zeggen, nou ja, Jezus, dat zie ik nog wel zitten. Maar die Paulus, dat is een Joodse variant, hè, deze. Hè? Of Petrus, dat lijken. Of Jacobus, sommigen hebben een voorliefde voor Jacobus. Ik weet niet waarom. Want, nou ja, ik vind het nou bepaald niet een eerste keus. Hoewel, het maakt me verder niet uit. Maar wat er daarna volgt is meestal maar Paulus, en vooral Paulus is dat dan, hè? En vooral Paulus krijgt altijd de schuld dat hij zich afzet tegen het Jodendom enzovoorts. Hoe dat komt weet ik niet helemaal zeker, want alle apostelen doen dat en zelfs de Heer Jezus deed dat. Dus vooruit maar weer. Dan moet je Johannes hebben, zeg, als hij het over de Joden heeft. Als je de Joden niet kent en je leest alleen Johannes, dan denk je, dat was een dom volk, die Joden, hè? Maar de Joden begrepen niet en de Joden zeiden en de Joden dachten en dan denk je, jongen, en Johannes was zelf een Jood notabene van huis uit, hè? Maar kennelijk had hij er dan toch wel afstand van genomen. En wat dat betreft was het niet alleen Paulus. Maar het probleem met Paulus, men brengt datzelfde onder woorden. Het probleem met Paulus is dat Paulus domweg zegt, ja, maar wij hebben hier geen aardsburgerschap. Wij hebben hier in deze wereld niks te zoeken. Wij zijn nieuwe scheppingen en wij zijn met Christus gezet in de hemel. Toen zei iemand, dat lees je bij de andere apostelen toch niet. Dan zeg ik, nee, dat is waar. Dat lees je bij de andere apostelen niet expliciet. Maar er is geen enkele reden om te geloven dat de andere apostelen niet precies hetzelfde geloofden en daaruit leefden. Want wat zij leerden en leren nog steeds dus, is bepaald niet in strijd daarmee, integendeel. Ik bedoel, zo als zelfs iemand als Jacobus zegt dat we zijn wedergeboren opdat we zouden zijn eerstelingen, zijn de schepselen, dan heeft de man het toch gewoon over onze hemelse positie, al gebruikt hij het woord niet. Die eerstgeborenen, die eerstelingen zijn toch bestemd voor de hemel en geroepen tot zo'n stelling enzovoorts. Nou goed, en als Jacobus zegt, maar het geloof zonder werken is dood, want enzovoort, laten we daders des woords zijn, dat is toch gewoon Romeinen 6, waar staat dat we de zonde dat we de zonde gestorven zijn, en dat we onze leden zouden stellen tot wapenen der gerechtigheid, en dus de Heer zouden dienen, enzovoort. Dat is toch niks vreemds aan, er niks tegenstrijders, je vindt het de hele Bijbel door. Maar Paulus specifiek is de man die zegt, en we hebben een positie in de hemel. Daar is ons burgerschap, daar is onze wandel, enzovoorts. Bovendien, Paulus heeft natuurlijk veel meer geschreven, meer dan alle andere apostelen bij elkaar, eerlijk gezegd. En dus is Paulus natuurlijk al gauw de gebeten hond, want die andere brieven kun je altijd nog beschouwen als fragmenten van de waarheid. En men heeft tegenwoordig liever de fragmenten, de kleine losse onderdelen, dan het geheel. Zo zit het meestal in elkaar, hè. Ik bedoel, aan Jacobus valt nog te ontsnappen, dat heb ik nagevraagd aan Luther. En dat lukte de man vrij goed. Daar moet ik later nog eens met hem over hebben, dan maar vooruit, hè. Maar aan Paulus ontkom je niet. Zie? En als men hem dus afwijst, dan wijst men eigenlijk alle nieuwtestamentische waarheid af, alle gemeentelijke waarheid, daar komt het op neer.
Maar ligt de oorzaak er ook niet in dat Paulus in verhouding met de anderen de genade te breed uitmeet naar de mening van de mensen?
Waarschijnlijk wel.
Van
ja, wel ongetwijfeld. Paulus is uitgebreid de man die zegt dat we leven onder de heerschappij van de genade enzovoort. En dat dat het heersende beginsel is in onze levens. Maar zoals gezegd, dat komt natuurlijk omdat die andere apostelen over het algemeen heel weinig geschreven hebben. We hebben maar korte briefjes van ze en een enkele brief. Nou ja, van Petrus 2 en van Johannes 3. Maar ja, die laatste twee passen samen op één bladzijde, dus dat telt ook niet echt aan. En ze hadden een heel betrekkelijk smal, specifiek onderwerp. Het blijft dus zo dat in het algemeen nieuwtestamentische waarheid, en ik zeg met opzet niet gemeentelijke waarheid, dat met in het algemeen nieuwtestamentische waarheid tot ons komt via de apostel Paulus. Dat is nou eenmaal zo. En waar men hem dus afwijst of hem verlaat, verlaat men zijn leer. En dat is het hele punt. En dat doet men tot in onze dagen. Kijk, de normaal wil ik zeggen, dat is het verkeerde woord. De gangbare gang van zaken in het christendom en dus in de theologie is dat men begint bij de Bijbel en daarna afwijkt. En dan komt iemand van de andere kant binnen, pakt weer die Bijbel op en begint weer overnieuw. Men noemt dat een hervorming. Of het ontstaan van een secte, of de binnenkomst van een ketter, maar hoe het maar heet. Je begint weer overnieuw en men blijft daarbij en dan zakt dat weer weg. Dan komt er weer allerlei menselijke lering voor in de plaats. En dat ging ook trouwens in een steeds hoger tempo, moet ik u eerlijk zeggen. En tot in onze dagen. Kijk, mijn vader zei vroeger, maar ik weet niet of dat inmiddels al zeggen mag. Nou, het is 50 jaar verder, dus moet kunnen. Die zei vroeger, nou ja, in die orthodoxe, dat zei je niet in het publiek hoor. Maar hè, dat vingen wij als kinderen aan tafel vingen wij dat op. Hè. Dan zei hij, nou ja, in die orthodoxe kerken, daar heeft men helemaal geen respect voor het gezag van de Bijbel of zo. Men doet wel alsof. Zij worden geacht bijbelgetrouw te zijn. Zij zijn orthodox. U weet wel, die zware gereformeerde kerken. Hoe het maar heten, want ik weet niet hoe ze heten. Dat interesseert me trouwens ook helemaal niet. En hij zei gewoon, ja, ze hebben daar helemaal geen gezag voor de Bijbel. Want als je met de Bijbel komt, leggen ze er ogenblikkelijk wat anders overheen. Dan hebben ze hun eigen zogenoemde getuigenisgeschrift of belijdenisgeschrift of hoe het maar heet, wat het maar was. Want ik heb daar nooit enig inzicht in gekregen. Maar respect voor de Bijbel hebben ze niet. En ik ben geneigd, onthouden me, ik ben geneigd te zeggen, in evangelische kring noemt men zich bijbelgetrouw. Maar mijn ervaring is inmiddels, sinds jaren, dat men er helemaal geen respect heeft voor de Bijbel. Dat maakt helemaal niet uit, hè. Laat maar geen namen noemen voor wie men dan wel gezag heeft. Maar de Bijbel, hoe moet je daar nou mee? Hè? Maar de boeken van die en de ontwikkelingen daar. Tegenwoordig zijn het niet eens meer namen van mensen, maar tegenwoordig zijn het plaatsnamen. Hè? Hè? Ja, Willow Creek bijvoorbeeld. Ik heb geen idee waar het ligt, zuster. En ik wou dat ook maar zo houden eigenlijk. Hè? Nou ja, goed. Hè? Maar de Bijbel heeft me geen respect meer voor. En daar gebeurt dus steeds opnieuw precies hetzelfde. Zie? En men heeft, net als in de nadagen van de reformatie, heeft men ook in evangelisch Nederland de Bijbel aan de kant geschoven en de organisatie ervoor in de plaats gesteld. Dat is al. En daarmee dus de kerkelijke tucht en al wat het maar wezen mag.
Ze hebben zich niet overgeven, zelf in hand.
Nee, ze willen zich niet overgeven aan het woord van God en daarmee aan het werk van de Heer Jezus Christus als hoofd van de gemeente. Ze vinden dat ze het zelf moeten doen. He? En dus doen ze het zelf, regelen zelf, ontwikkelen een organisatie en een management en hoe het allemaal maar heten mag. Nou goed, de hele wereld, nou ja, de hele wereld niet, maar onze westerse maatschappij tegenwoordig wel wordt helemaal beheerst door de managers en de evangelisch christendom dus inmiddels ook. Zo gaat dat. En dat de Bijbel daar helemaal anders over spreekt. En bovendien, iets dergelijks als een organisatiestructuur trouwens helemaal, absoluut niet kent, dat ontgaat hen volkomen. Zie? Nou goed, en daar gaat het dus om. Men laat die Bijbelse leer is, Christus is het hoofd van de gemeente en wij als gelovigen zijn allen broeders. Mededienstknechten eventueel, maar één is uw meester en gij zijt allen broeders. En dat is het dan. Wat las ik nou laatst weer over een Bijbelschool waar ik ook nog ooit eens bij betrokken geweest ben. Die publiek, het is niet goed dat ik die dingen krijg van mijn moeder. Maar dan staat er in een nieuwsbullet, daar weet je ook wat van natuurlijk. Krijg je die dingen ook nog, bulletin of niet? Nee, dat is maar goed ook. Ik kreeg er een en het is zo slecht voor me. Dan lees ik dat ze weer, weer erkend zijn geworden op een hoger niveau. En dat een heleboel van die scholen hebben zich aaneengesloten om te komen tot de bedoeling is om het voortbrengen van steeds meer gebreveteerd noem ik het altijd, maar hoe noemen ze dat nou? Nee, gepromoveerd stonden zelfs. Steeds meer gepromoveerde geestelijke leiders in. Waaruit blijkt dat ze niet eens weten wat promoveren betekent. Want dat betekent dat je afstudeert en dus de doktorstitel mag dragen. En dat is toch erg hoog gegrepen voor iets wat zich toch een bijbelschool noemt. Maar vooruit maar weer. Maar er moeten steeds meer mensen komen met een titel. Alsof dat iets uit zou maken. Hè? Jongen, die mensen hebben met een titel. Wat moet je nou met een titel? Staat te denken aan een conferentie van Wim Kan over beklemd titeloos wakker worden. Maar goed, omdat er staat geen dr voor en dat soort dingen meer. Maar goed, dat moet ik allemaal vergeten natuurlijk. Paulus had geen titel en Petrus had geen titel. Die lui hadden een bediening gewoon. En die kenden dus de schriften. Die kenden hun roeping en die hadden bovendien één heer. En dat is het hele verhaal. Toch? En dat is nog zo hoor. Dat is echt in de loop der eeuwen niet veranderd. Dat is altijd zo gebleven. Dat er mensen bij zijn met titels, dat is mooi meegenomen. Maar als zodanig en strikt genomen heb je er niet aan, niks aan. Begrijp me goed. Ik hou ervan als mensen wat geleerd hebben en weten waar ze het over hebben. Maar dat blijkt vanzelf wel. Meen ik. Nou goed. Maar de bedoeling is dat wij als kinderen Gods dit woord bewaren. En eventueel doorgeven, maar in ieder geval daar zelf uit leven. Dus vasthouden aan dat woord dat ons in hoge mate, in belangrijkste mate zelfs, onderwezen is door de apostel Paulus. Voor ons geldt dat vandaag nog steeds. En dus zegt hij, behoud het voorbeeld der gezonde woorden, bewaar het goede pand. En daarna vers 15, gij weet dat allen die in Azië zijn zich van mij afgewend hebben, onder de welkes Figellus en Hermogenes. U vraagt natuurlijk wie zijn dat? Dan zeg ik, dat weten wij niet en dat maakt ook geen bal uit, want als ze toch van Paulus zijn afgeweken, hoeven wij ook niet te weten wie ze zijn. Dat begrijpt u toch, hè? Dan zijn ze ook niet echt belangrijk, ze komen nou nergens anders in de Bijbel voor dan alleen hier. En hun namen zeg maar ook weinig. Want ja, de een heet pottenbakker. Figellus schijnt pottenbakker te betekenen. Nou ja, het zal wel. Dat kan heel positief zijn. Dat kan ook negatief zijn natuurlijk. Men maakt zelf iets met zijn eigen handen. Dan is het negatief. Je kunt ook zeggen, maar de Heer zelf is pottenbakker. Want er staat in de Bijbel, dan is het positief. Dus ik kan er helemaal niks mee. En Hermogenes wil zeggen, voortgebracht door Hermes. En Hermes is de bode der goden en wordt geacht de vader van alle magiërs te zijn enzovoorts. Ja, een beetje een toverachtige figuur. Neem niet weg dat de figuur van Hermes oorspronkelijk, als u mij vraagt, dat neem ik maar aan nu, dat Hermes oorspronkelijk gewoon een soort projectie, een soort uitbeelding is van de Heer Jezus Christus. Want Hermes was de boodschapper der goden bij de oude Grieken. Je herkent hem ook aan de vleugeltjes aan zijn hielen. Al de vleugeltjes aan zijn hielen. Dan weet je wie hij is. Dat is in de plaats van een naamkaartje. Hè? Hermes. De, De razendsnelle voeten, zal ik maar zeggen. Dus de boodschapper der goden. Want er is maar één boodschapper van God in eerste instantie. En dat is dus de Heer Jezus Christus zelf. Dus ja, dan is het weer positief, hè, voortgebracht door Hermes. Ik kan er verder niks mee. Maar het kan net zo goed betekenen dat hij zelf tot allerlei toverkunstjes is overgegaan. Dus ik laat het maar voor wat het is. Wij kennen ze verder niet. Maar ze zijn afgeweken, ze waren niet de enige. Daarna vers 16. De Heere geven den huizen aan het huis van Onesimus barmhartigheid, want hij heeft mij dikwijls verkwikt en heeft zich mijner keten niet geschaamd. Maar als hij te Rome gekomen was, heeft hij mij zeer naastiglijk gezocht en heeft mij gevonden. De Heere geven hem dat hij barmhartigheid vinden bij de Heere in die dag. En hoeveel hij mij te Efeze gediend heeft, weet gij zeer wel. Ja, ik lees het een beetje aarzelend, omdat ik zit altijd met het idee van de gangbare Bijbelverklaringen die zeggen: Onesiphorus is blijkbaar overleden nadat hij Paulus in Rome bezocht had. En elke keer als ik het lees, nu ook weer, denk ik: ja, maar dat staat er niet en ik haal het er ook niet uit. Was u op die gedachte gekomen trouwens, bij het lezen over Onesiphorus? De Heere geven den huizen van Onesiphorus barmhartigheid, want hij heeft mij dikmaals verkwikt. Nou weet ik wel dat dit soort uitspraken in onze cultuur meestal uitspraken zijn over degene die zijn overleden, want wij houden er gewoon niet van dat mensen die nog leven barmhartigheid krijgen. Is dit te moeilijk? Over de doden niks dan goed, maar over de levenden niks dan kwaads, hoor. Die heb je toch, hè? Paulus praat zo aardig over Onesiphorus, de man moet wel dood zijn. Dat is eigenlijk het idee, denk ik. Maar goed, de Heere geven de huizen. Het is net, men ziet het als een elogie, hè? Een grafschrift, hè? De Heere geven de huizen van Onesiphorus barmhartigheid, want hij heeft mij dikmaals verkwikt en heeft zich mijner keten niet geschaamd. Met andere woorden, Onesiphorus heeft dus Paulus niet verlaten, maar heeft hem integendeel gediend, heeft hem terzijde gestaan, heeft zo bijgedragen aan het betrachten van de waarheid en dus ook uiteindelijk de prediking van het woord en zo verder. De term Onesiphorus betekent zoveel als dat hij nut draagt, of nog korter, nuttig is. Dat zal wel. Nuttig is altijd om het woord en het bewaren daarvan te ondersteunen. Dat is wat de man gedaan heeft. Zie. Maar als hij te Rome gekomen was, heeft hij mij zeer naastiglijk gezocht en gevonden in Rome. De Heere geven hem dat hij barmhartigheid vinden bij de Heere in die dag. Ja, natuurlijk, maar ik hoop dat u ook barmhartigheid vindt bij de Heer in die dag. En u weet welke dag het is, hè?
Ik heb wel eens gehoord dat sommigen denken dat Onesiphorus dezelfde persoon
ja,
zou zijn.
Ja, daar kom ik nog op, maar ik denk het niet. Maar vooruit, kom ik zo op. In ieder geval, de Heere geven hem dat hij barmhartigheid vindt bij de Heere in die dag. Die dag is uiteraard gewoon dezelfde dag als die aan het eind van vers 12. Daar hebben we het over gehad. Dat is namelijk de dag van Christus, de dag van het uitbetalen van het loon. Nou ja, de dag van de toekomende verlossing, in afwachting waarvan de Heilige Geest het onderpand is. Met dank weer een keer aan, wat het nou was, Efeze 1, vers 11 of zo. En dat kun je zeggen ook over levende mensen. Ik hoop dat u ook barmhartigheid vindt bij de Heer in die dag. En dat ook u een vol loon mogen ontvangen. En niet verloren hebt hetgeen gij bearbeid hebt. Met dank weer aan de tweede Johannesbrief. En zo verder. De naam van Onesiphorus komt tamelijk goed overeen inderdaad met de naam van Onesimus. De betekenis blijft gelijk, betekent nuttig. En Onesimus kennen wij uit de brief aan Filemon, voor wie ongeveer hetzelfde geldt. U weet, Onesimus was die slaaf, was een slaaf van Filemon. En die slaaf was weggelopen was in Rome terechtgekomen bij Paulus, die hij blijkbaar kende. Of andersom, Paulus kende Onesimus in elk geval en anders. In ieder geval, Paulus kende Filemon. Maar die Onesimus komt bij Paulus tot geloof. En Paulus zegt, maar er zit toch heus niks anders op dan dat je teruggaat naar je baas. En Paulus geeft hem een brief mee. Een briefje mee. Waarin hij een goed woordje doet voor Onesimus. En Filemon vraagt of die deze slaaf, die nu ook een broeder geworden is, weer terug wil aannemen in slavernij. Dus zeker wel. En dat is het dan. Ik moet u zeggen, het lijkt erop, het zou inderdaad met elkaar kunnen overeenstemmen. Wij lezen namelijk in 2 Timotheus 1 dat deze Onesiphorus in Rome komt en daar Paulus gevonden heeft. Tot zover klopt hij. En daarna wordt ook nog genoemd dat Onesiphorus Paulus gediend zou hebben te Efeze. Dat is vers 18 dus van 2 Timotheus 1. Dat zou net kunnen, maar Filemon met zijn slaaf woonde niet in Efeze, maar in Colosse. Nou ligt dat niet al te ver uit elkaar, het ligt zelfs zo dicht bij elkaar dat de beide brieven aan Efeze en Colossense bij een en dezelfde gelegenheid bezorgd werden. En dat die brieven ook heel erg op elkaar lijken. En dat bovendien in Efeze, in de brief aan Efeze ook gezegd wordt dat die brief aan Colosse in Efeze gelezen moet worden en andersom. Dat wil zeggen, die mensen worden geacht elkaar wederzijds te kennen, omdat het niet al te ver uit elkaar ligt. Dus vooruit. En dan kun je nog net bedenken dat Filemon in Colosse woont en een slaaf heeft en naar Efeze stuurt om daar Paulus te dienen. Dat zou nog net kunnen, dan is het hetzelfde. Wat het uitmaakt, ik zou het niet weten. En bovendien van deze kant uit, vanuit 2 Timotheus 1, maakt het inderdaad niet zoveel uit. Zo van, dat is een bekende figuur en die heeft Paulus gediend en dat is het dan. Andersom geredeneerd, vanuit de brief aan Filemon zou je dan hetzelfde verhaal moeten vertellen. Onesimus is misschien dezelfde als Onesiphorus uit 2 Timotheus 1 enzovoorts. En ik denk dat je dan die brief aan Filemon dan toch wel wat geweld aandoet. Omdat die brief aan Filemon van totaal andere aard is dan welke andere brief in het Nieuwe Testament ook. En ik zal u zeggen hoe dat ongeveer zit. Laat ik dat dan maar gewoon doen, want het is ook al in een paar woorden te zeggen. Die brief aan Filemon deelt ons niks mee. Daar staat niks leerstellers in. En als je er wel al wat wil uithalen, dan zou het moeten zijn dat Paulus een voorstander is van de handhaving van de slavernij. Waar we ook al niks aan hebben, want wij hebben die al niet gehandhaafd in Nederland. Dus ja, wat valt er nog te handhaven dan? Je ment jendré. Enzovoort. In Nederland zijn we trouwens helemaal niet sterk in het handhaven. En daarom hebben we het maar het wapen opgenomen, hè, als wapenspreuk. Je ment jendré, maar we hebben geen flauw idee wat dan. Ofwel? Nee. Ja. Goed, laat me zitten. De brief aan Filemon namelijk is van totaal andere aard. Dat kan ik u in een paar woorden vertellen. De brief aan Filemon heeft uitsluitend typologische waarde. Dat wil zeggen, dat verhaal wat erin uiteengezet wordt, want dat is het. De geschiedenis die aanleiding geeft tot het schrijven van de brief, heeft een profetische betekenis. Het is niks bijzonders, want alle geschiedenissen in de Bijbel hebben altijd een profetische betekenis. Heel de Bijbel door. Heb je dat? Altijd typologie. Ik bedoel, Adam is een type van Christus. Begin je vooraan. De eerste mens, Adam, een type van Christus. Abel, een type van Christus. Kain, een type van het Joodse volk. Dat is makkelijk te bewijzen allemaal. En daarna Seth is ook een type van Christus, nu in zijn opstanding. Want Abel stierf en toen kwam er iemand anders voor in de plaats. Dus heet hij ook zo, Seth. Gezet in de plaats van Abel betekent dat. Maar het is Christus in de plaats van de Heer Jezus, die door zijn broeders naar het vlees, Kain, het Joodse volk, dood was, enzovoort. 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 enzovoorts. Het is altijd profetisch of je die geschiedenis begrijpt. Wel, men heeft er zich in de loop van de kerkgeschiedenis en de theologische geschiedenis eigenlijk helemaal nooit in verdiept. Daar kwam men niet aan toe. Dat is een goede reden voor. Men had er geen belang bij. Dat is één, zeg ik altijd, maar die noemt nooit iemand. Maar ik noem hem altijd maar. Men had er geen belang bij. Punt twee, men had alleen belang bij wet. Bij ethiek. Daar ging het om. En de geschiedenis van Kain en Abel houdt in dat je niet je broer moet vermoorden. He? Want dat is niet de bedoeling. En als je het wel doet, ja, dan... Nou, volgens de wet moet je dan gedood worden, maar Kain werd niet gedood, die werd alleen een vluchteling, die bleef zwervend. En waarom dat dan was, kan ook niemand een antwoord opgeven, omdat het zich alleen uit de typologie laat verklaren. Hebben jullie die nog? Nou, gaan we even terug naar Filemon en Onesimus. Die Onesimus, daar draait het om. Die was weggelopen, kom bij Paulus, kom daar tot geloof en wordt teruggestuurd in zijn oorspronkelijke positie. En zelfs hoger dan dat, want Paulus vraagt aan Filemon of Onesimus niet langer slechts als slaaf of dienstknecht wil beschouwen, maar ook als broeder. Heb je dat? Op een hoger niveau dus. Noem nog zo'n verhaal. De verloren zoon is weggelopen. Het is niet helemaal hetzelfde, natuurlijk niet, maar komt in hoge mate overeen, was weggelopen, komt tot inkeer, gaat terug naar zijn vader als dienstknecht. En pa zegt, wat dienstknecht, stel je als zoon. Hebben we die nog? Dat is maar om één voorbeeld te geven. Hè? Maar wat er uitbeelding van is, nou, uiteraard van de situatie in onze tegenwoordige tijd. De weggelopen slaaf is gewoon een beeld van de 10 stammen van Israël. Die komen bij Paulus, want typologie en realiteit komen soms heel dicht bij elkaar, zodat je met dezelfde woorden kunt zeggen. De 10 stammen zijn weggelopen en komen in Rome terecht bij Paulus, komen daar door Paulus tot geloof en Paulus stuurt ze terug en zegt, en nou weer aan het werk en je oorspronkelijke positie met nog grotere toewijding dan voorheen. En dat is wat er gebeurd is. Want wie kwam er in Rome bij Paulus? Onesimus lezen wij in de brief van Filemon. Maar wij weten dat het was Caradoc. De Britse vorst. Met heel zijn familie. Daar. En hij diende inderdaad Paulus. En vervolgens ging hij weer naar huis. Na 7 jaren werd hij ontslagen uit zijn ballingschap, gevangenschap in Rome door de Romeinse keizer. En die ging weer naar huis, naar Brittannië enzovoort. En werd daar sindsdien als Britse vorst Defender of the Faith, de titel die de Britse vorsten tot in onze dagen nog steeds dragen. Hebben die nog? Staat niet in de Bijbel, nee. Maar wat in de Bijbel staat, is wel de projectie van die geschiedenis in het verhaal over Filemon, Paulus en Onesimus. Dat is typologie. Ja, als je die geschiedenis niet kent, herken je dit dus ook niet. Maar dat geldt voor al die geschiedenissen in de Bijbel. Dat geldt ook voor de Samaritaanse vrouw en het dochtertje van Jairus. En het geldt ook voor God, hè? Voor de blind geborene en die man met die dorre hand. Dat herken je allemaal niet als je de geschiedenis niet kent. Zie? En Bijbelse leerstellingen en een profetisch woord letterlijk niet kent. Dan zie je ook niet de illustraties, de plaatjes daarvan. In de Bijbel, gisteren sprak ik over, over die mooie plaatjes. Hè? Een dode profeet, en aan de ene kant stond een leeuw, en aan de andere kant stond een ezel. Hè? Rara, wat is dat? Ja, dan moet je toch iets weten van Bijbelse geschiedenis en profetisch woord, om te herkennen waar het over gaat. Zo zit dat gewoon. Niet om arrogant te doen, maar gewoon, zo is dat nou eenmaal, hè? En daarna, ja, valt het wel uit te leggen. Alleen, het neemt soms een heleboel tijd. Maar het voordeel van plaatjes is dat je daarin een lange geschiedenis kunt samenvatten. Hè? Ging trouwens ook over een man God zittend onder een eik bij Bethel. Dat stond er niet bij, maar dan moet je het hoofdstuk goed lezen. Dan weet je het, dat is bij Bethel. En dat is toch een prachtig plaatje. Want wat er niet bij staat, om maar eens wat geks te noemen, wat er niet bij staat, is dat die man dus gezeten heeft bovenop het graf van Deborah de voedster van Rebecca. Maar dat staat er niet bij, hè? Want dat onder de eik bij Bethel Deborah de voedster van Rebecca begraven was, ja, dat staat ergens anders in de Bijbel. Maar je moet het plekje herkennen, de eik bij Bethel. Hé, hey, wat moet die man Gods daar uit Juda onder die boom? Dat laat zich wel verklaren, alleen als je van niks weet en iemand vertelt het je, dan zeg je, wat een wartaal. Zie? En dat is met die brief aan Filimon natuurlijk ook, wat een wartaal. Je bent er niet op bedacht. Maar daar gaat het over. En dat moet je vooral zo laten staan, denk ik. Ik denk niet dat Onesimus dezelfde is als Onesiphorus hier in 2 Timotheus 1. Maar het blijft natuurlijk zo dat iemand die nuttig heet en dus nuttig is, in beginsel hetzelfde doet. Iemand is nuttig omdat hij bijdraagt aan het bewaren van het goede pand, dan wel het woord gas. Misschien niet primair in de prediking daarvan, maar daaromheen valt nog het een en ander te doen en aan verantwoordelijkheid te dragen. En dat is wat Onesimus gedaan heeft in elk geval. Daarna wijs ik op de verschillen. Hier staat Onesiphorus, 1 vers 16 van 2 Timotheus. Hij heeft mij dikmaals verkwikt en heeft zich mijner keten niet geschaamd, maar als hij te Rome gekomen was, heeft hij mij zeer naastelijk gezocht en heeft mij gevonden. Als je de brief van Filimon leest, dan krijg je het idee van Onesimus was weggelopen en komt toevallige wijze bij Paulus terecht. En dat is wat anders dan hij heeft mij zeer naastelijk gezocht, want het idee is dat deze Onesiphorus, zover ik het lees, inderdaad naar Rome gekomen is specifiek om Paulus te zoeken en dus te bezoeken. Hebben die nog? En dat zal bij Onesimus niet het geval geweest zijn. Die is gewoon er vandoor gegaan en heeft zich verborgen in de grote stad. En komt daar in aanraking met apostel Paulus. Dat is wat anders. En de andere tegenstelling is natuurlijk die tussen Efeze en Colosse. Je kunt zeggen, het ligt dicht bij elkaar. Je kunt ook zeggen, maar het zijn heel verschillende plaatsen. Dus ja, als het kloppend moeten krijgen, als het bij elkaar moeten krijgen, oké, dan moet het. De andere tegenstelling is trouwens natuurlijk toch, de een heet Onesiphorus en de andere heet Onesimus. Dat zegt niet zoveel, kan best dezelfde zijn, maar het is niet je eerste optie, toch. Dus ik laat het maar voor wat het is. In elk geval, Paulus zegt, allen die in Azië zijn hebben zich van mij afgewend, onder de welke is Phygellus en Hermogenes. Aan de andere kant er was er een, Onesiphorus, die specifiek naar Rome kwam om hem te bezoeken en hem nabij te staan in zijn betrekkelijke erbarmelijke omstandigheden enzovoorts. Zo iemand mag rekenen op barmhartigheid van de Heer. Dat kun je teruglezen in Hebreeën hoofdstuk 4... waar staat dat wij zouden naderen tot de troon der genade. Dat betekent nog altijd in gewoon Nederlands dat wij ons zouden ter beschikking stellen aan, dan wel ons zouden onderwerpen aan degene die op die troon gezeten is, onder het nieuwe verbond, daarom heet de troon der genade. Kortom, wij zouden hem die op de troon zit dienen, en op grond daarvan zouden wij ontvangen genade, barmhartigheid en hoop te bekwame tijd. Nou, daar gaat het over. Want het stukje begint met barmhartigheid. De Heere geven de huizen van Onesiphorus barmhartigheid. En het eindigt met de Heere geven hem dat hij barmhartigheid vindt enzovoorts. Hoe men erbij komt dat hij dood is, is dat men denkt, nou ja, het huis van Onesiphorus moet barmhartigheid krijgen, dus als het over het huis van Onesiphorus gaat, zal Onesiphorus zelf al overleden zijn. Dan gaat het om de familie die noodlottig is achtergebleven of zoiets. Dat zou kunnen. Goed, vooruit te maken. Ik denk dat het nog anders in elkaar steekt. Ik denk dat het huis van Onesiphorus gewoon de aanduiding is van wat wij zouden noemen een plaatselijke gemeente. Want degene die ten huize van zus zijn, of degene die van het huis van zo zijn, zijn gewoonlijk geen familieleden van zus of van zo, maar zijn medegelovigen in eenzelfde groep. plaatselijke gemeente, huisgemeente. Ik heb een hekel aan die woorden, want onvermijdelijk denkt men dan toch weer aan een plaatselijke, georganiseerde en geïnstitutionaliseerde. Ken je dat woord ook? Nou ja. Geïnstitutionaliseerde plaatselijke gemeente enzovoort. Dat bedoel ik dus niet, maar ik bedoel gewoon, gelovigen vormen een categorie, kennen elkaar en komen samen. En hoe duid je ze aan? Nou, die van het huis van die of die zijn. Zo werkt dat. En anders leest u nog even het einde van de Romeinenbrief. Want daar gaat het over. Over Priscilla en Aquila in vers 3. En daarna vers 5. Groet ook de gemeente in hun huis. En daar heb je hun huis. Ik dacht dat het er nog een paar keer stond. Oh, soms zelfs wordt de term weggelaten. Er staat halverwege vers 10... groet hen die van het huisgezin van Aristobulus zijn. Heeft men er maar van gemaakt. Maar ik denk dat het gewoon gaat om wat wij zouden noemen een plaatselijke gemeente. That's it. Waarom zou iemands familie genoemd moeten worden? Dat is helemaal niet normaal, ook in de Bijbel niet. Tenzij die familie zelf een belangrijke rol speelt en wij de leden daarvan kennen. Dat is hier echter in 2 Timotheus 1 niet het geval. Dus ik houd het erop dat de man verantwoordelijk was in de eerste plaats voor een, wat wij dan een plaatselijke gemeente noemen.
Ik sta op in 2 Timotheus 4, vers 19.
2 Timotheus 4, vers. Daar staat hij weer, ja. Vers 19, dat is wel aardig, want daar hebben we Prisca en Aquila. De namen zijn nu afgekort. Priscilla en Aquila, dat zijn dezelfde als uit Romeinen 16. Groet Prisca en Aquila en het huis van Onesiphorus. En daar heb je het huis van, enzovoorts. En ik houd het recht op dat dat niet zijn weduwe was en zijn kindertjes. Die waren achtergebleven, maar gewoon heel de familie. Ik bedoel, heel de geestelijke familie. Namelijk de verzamelde gelovigen daar ter plekke. Hebben jullie die?
Titus zet ook een huisverzorger.
Ja, een huisverzorger, God zei het ook bij gelegenheid. Hè?
En sommigen die gehele huizen verkeren.
Ja, precies, ja. Precies, zoek het woord huis dus maar op, ook in het meervoud. In uw Bijbel, u zult merken dat het klopt wat ik zeg. Namelijk dat het gaat om plaatselijke gemeenten. Genoemd naar, maar het waren geen organisaties met een naam. Dus ze werden genoemd naar degene die het regelt. Hè? We hebben volgende week, wanneer is het? Een doopdienst? In Bolsward, bij broeder Boesma, ja. Bij broeder Klaas Boesma. Ja, je kan ook natuurlijk zeggen in het christelijke ontmoetingscentrum Petra. Maar dat is de naam van het gebouw. Dan heb je een adres. Maar hoe noem je zoiets verder, hè? Nee, broeder, ik wil mijn eigen naam niet noemen. Maar zo werken die dingen, toch, hè? Dan noem je een naam gewoon. Ik vind dat ook helemaal niet verkeerd, hoor. Dan weet je meer dan wanneer je alleen maar een adres weet, hè? Nou goed, laat het maar zitten. Maar tegenover dit alles komen wij in hoofdstuk 2 vers 1 terecht. Namelijk tegenover degenen die ontrouw zijn. En aan de andere kant degenen die specifiek zoeken Paulus te ondersteunen. Staat er dan, gij dan mijn zoon wordt gesterkt in de genade. Het is eigenaardig dat genade en kracht met elkaar in verband worden gebracht. Meestal citeer ik niet dit vers, maar citeer ik die uit 2 Korinthe. Ik meen hoofdstuk 12. Ja, 2 Korinthe 12 vers 9. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En het woordje want bewijst dat genade en kracht hier hetzelfde is. En zo niet, dan is het woord want niet te begrijpen. Mijn genade is u genoeg, want mijn genade wordt in zwakheid volbracht. Dat had het moeten zijn. Implicerend nog steeds dat het dus kracht is Want die zou in zwakheid volbracht worden, is het idee. Kortom, genade en kracht hangen rechtstreeks met elkaar samen, uiteraard. En dus... Hoe was dat lied toch? Laat de goedheid des Heren uw sterkte zijn. Hoe was het lied? Hoe was het lied ook alweer? Komt ook uit het Oude Testament. Nou, ik wil hem ook niet te binnen schieten. Maar hier vind je hetzelfde. Gij dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. U weet, net... Is het blijdschap? Oh, nou ja, goed, ik kon hem zo nog niet vinden. Maar u weet, wet is sterk. Heel sterk trouwens. Daar kun je beter niet mee te maken hebben, zo sterk is die. Daar kun je namelijk niet tegenop. Maar er is een kracht die nog sterker is dan de wet. En dat is de genade. Want waar de zonde...
Ja, brengt van boze wegen de zondaar naar de vaderskruis.
Precies, ja, genade brengt van boze wegen de zondaar naar des vaders huis. Precies. Dus de kracht van Gods genade uiteraard. Hè? Ik bedoel, daar kan niks tegenop. Zo zit het nou eenmaal, hè. En dat is waar het hier ook om gaat. Wij zouden ons dat realiseren. Wij zouden dan ook... Hebreeën heeft daar een paar prachtige uitspraken over. Hebreeën is immers die brief die zegt dat wij als gelovigen niet leven onder de wet, namelijk niet onder het oude verbond, maar dat het nieuwe verbond per definitie betekent het einde van het oude verbond. Ik moet altijd grijnzen, dat mag niet, maar dat doe ik altijd. Als iemand weer eens zegt, die Hebreeënbrief, dat vind ik zo'n moeilijke brief. Dat vind ik de moeilijkste brief van het Nieuwe Testament, denk ik. Zeker ook met verbondstheologie bezig. Proberen het oude en het nieuwe verbond in elkaar te schuiven. Dan begrijp je van Hebreeën niks meer, want die zegt nou juist dat die twee helemaal niks met elkaar van doen hebben. En als je dat niet ziet of niet zien wil... Ja, dan ben je verblind en dan begrijp je zo'n brief dus van geen kanten meer, hè. Maar de Hebreeënbrief zegt, zie toe dat niemand verachteren van de genade. En dat soort dingen meer, hè. En daar staat trouwens ook, want zo wij willen zondigen dan, enzovoorts, hè. Ook voor degenen die dan toch afwijken, dat wordt heel gevaarlijk. Ik zoek gauw even op, want daar staat niet alleen in Hebreeën 12 toeziende dat... Niet iemand verachteren van de genade Gods. Maar er staat een halve bladzijde verder in vers 28 zelfs. Daarom alzo wij een onbeweeglijk koninkrijk ontvangen. In die dag, weet u wel. Laat ons de genade vasthouden. Door welke wij wel behaaglijk God mogen dienen met eerbied en godvruchtigheid enzovoorts. En dat is dan toch heel wat anders dan. Zie toe dat niemand verachteren van de wet Gods. Of daarom alzo wij een onbeweeglijk koninkrijk ontvangen, laat ons de wet vasthouden. Maar velen denken dat dat evangelisch is, hoor, tegenwoordig. Laat ons de wet vasthouden. Serieus. Maar het is juist precies andersom. Wij zijn der wet gestorven en laat ons dus de genade vasthouden, want die zou over ons heersen. Sterker nog, de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Dat was Romeinen 6. En dat met betrekking tot het praktische leven, uiteraard. En dus gij dan mijn zoon, en de zoon is een erfgenaam, en wat zou je erven? Een onbewegelijk koninkrijk, volgens Hebreeën 12. Gij dan mijn zoon wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. Hou dat vast. En daarmee heb je weer een antwoord op de vraag, waarom laat men die leer van Paulus los? Omdat juist Paulus degene is bij wie wij die heerschappij van de genade uiteengezet vinden. Zo is het ook inderdaad. En men wil geen genade, men wil zelf iets bewerkstelligen. Door eigen werk iets stellen, betekent dat. Iets neerzetten, enzovoorts. En dat is nou juist de bedoeling niet. De Heer zou stellen, heeft ons gesteld in de vrijheid en in de genade, overigens... En heeft ons tevoren verordineerd om tot zonen te worden gesteld. Hij zou dat allemaal doen en voor ons valt er niks te stellen. Zo zit dat. Zie. En dus, wij zouden gesterkt worden in de genade die in Christus Jezus is. Want hoe dan ook, prediking van de genade is prediking van Christus Jezus en andersom. Een prediking van de wet is hooguit prediking van Mozes, waar je niks aan hebt, als je trouwens Mozes toch niet gelooft, want als je dat zou doen, zou je toch de Heer Jezus geloven en kom je daar toch nog uit. Hè? Maar goed. Gij dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En waar hij die kracht voor nodig heeft, staat in het volgende vers. En, of namelijk. En hetgeen gij van mij gehoord hebt, onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. En eigenlijk is dat de strekking van deze beide brieven aan Timotheus en de brief aan Titus bovendien ook. Want het gaat erom dat men zou blijven bij het onderwijs van de apostelen in het algemeen en het onderwijs van Paulus uiteraard in het bijzonder, zoals uit de voorgaande verzen dan in ieder geval blijkt. Het gaat nog steeds over dat pand dat men zou bewaren, waaraan men trouw zou zijn enzovoorts. En dus, hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen. Gaat het dus om dat niet alleen deze dingen door Paulus zijn onderwezen, maar ook dat die onderwezen zijn geworden door vele getuigen. Waarbij de vraag is, wie zijn die vele getuigen dan eigenlijk? En ik heb even ernaast gelegd inmiddels hoofdstuk 3 vers 14, want daar staat precies hetzelfde. Eerst worden in vers 13 daar boze mensen en bedriegers genoemd die tot erger zouden voortgaan, verleidende en wordende verleid. Het is dus gewoon hetzelfde verhaal als in het laatste stukje van hoofdstuk 1. En daarna vers 14, maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt, overeenkomend met 2 vers 1 dus vervolgens, en waarvan uw verzekering gedaan is, wetende van wie gij het geleerd hebt. En dan zit er nog die uitdrukking dus tussen. En waarvan uw verzekering gedaan is. Door wie dan? En dat is dezelfde vraag als wie zijn die vele getuigen uit hoofdstuk 2 vers 2. En het antwoord is, als u mij vraagt, gewoon de oudtestamentische schriften. De oudtestamentische profeten. Dat is makkelijk aan te tonen. Ik heb een keer een speciale studie gedaan in de Efezebrief met dit doel. Waar heeft Paulus zijn leer vandaan? Wat vertelt hij ons dan? Want u weet, Efeze, de brief aan Efeze heeft de reputatie, in sommige kringen althans, de grote gemeentelijke brief te zijn waarin Paulus verborgenheden openbaar die in voorgaande eeuwen niet bekend zijn gemaakt, of hoe dat maar heet, want met opzet citeer ik het niet helemaal exact. Maar bij nader inzien kan ik u met de hand op het hart mededelen dat ik in Efeze niets gevonden heb wat de apostel daar onderwijst en wat hij niet ontleent aan een of andere oudtestamentische schriftplaats. Tot mijn persoonlijke verrassing was dat ook overigens, maar het is gewoon zo. Hij citeert regelmatig daar, soms staat het er ook bij dat hij verwijst naar oudtestamentische schriftplaatsen. In de meeste gevallen overigens niet, maar neem niet weg dat je alles wat hij daar naar voren brengt gewoon kunt terugvinden in het Oude Testament. Niet dat het daar in het Oude Testament dan zo duidelijk is, of dat je als je het daar leest zou zeggen, hé, dat staat ook in Efeze, maar andersom wel. En ja, zo hoort het nou eenmaal ook. We hebben allemaal geleerd, mag ik aannemen, dat men het Oude Testament zou lezen in het licht van het Nieuwe. Daar is een goede reden voor, andersom kan niet. Dat heb ik tenminste gelezen in 2 Korinthe 3. Waar staat dat de heerlijkheid en dus het licht van het Nieuwe Verbond oneindig veel groter is dan het licht van het Oude Verbond. Zo sterk dat het licht van het Oude Verbond eigenlijk duisternis is in vergelijking met het licht van het Nieuwe Verbond. En dat is ook zo. En het blijkt dat de onduidelijke schriftplaatsen in het Oude Testament pas in het Nieuwe Testament duidelijk worden, omdat ze daar worden aangehaald en toegelicht. Heb u die nog? En als je de Efezebrief leest, zal blijken, Je moet het natuurlijk willen zien, anders dan lees je eroverheen, maar zal blijken dat wat de man daar ook naar voren brengt gewoon allemaal in het Oude Testament staat, hè? U weet wel dingen als, gedenk dat gij die eertijds heidenen waart, dat gij in die tijd waart zonder Christus, zonder God en zonder vreemdelingen van de belofte, en dat gij nu nabijgebracht zijt enzovoorts. Dat staat gewoon in het Oude Testament. In Ezechiël 37... Want hij is onze vrede die deze twee tot één gemaakt heeft. Dat staat er echt, want het zou niet langer twee volken zijn, maar het zou één volk zijn, enzovoorts. Er zitten wat haken en ogen aan, natuurlijk, maar daar gaat het niet om. Want die haken en ogen, dat zit er maar in dat het Nieuwe Testament, in dit geval de Efezebrief, een nadere toelichting geeft op wat daar bijvoorbeeld in Ezechiël 37 en 34 trouwens beschreven staat. En wat dacht u van uitspraken als in Christus gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus? Dat is toelichting op wat in het Oude Testament staat. Want in het Oude Testament wordt over Christus, de Messias bedoel ik, hè, wordt over de Messias geschreven. Maar die is altijd in het gezelschap van een hele, van een menigte. Hij is altijd te midden van een grote gemeente, zal ik maar zeggen. Of te midden van zijn broederen. Of hij is te midden van vele tienduizenden engelen. Of hoe het maar heten mag. En je vraagt je af, wie zijn dat in vredesnaam? En dan lees je de Efezebrief en dan blijkt dat wij dat zijn. Dat is de gemeente namelijk. En dus als hij zegt dat wij in Christus gezegend zijn met, dan is het niks nieuws. Bovendien, er staat ook dat wij in Christus tevoren verordineerd zijn tot zoonstelling. Dus een waarheid die ontleend is aan de zoonstelling van Christus. En Christus is niet alleen, want hij is de eerstgeboren onder vele broederen enzovoort. En dus is ook die waarheid één in het Oude Testament. En zo verder, ik laat me maar even wat invallen zo, bij wijze van voorbeeld. Kortom, de gemeente wordt weliswaar in het Oude Testament niet geopenbaard, maar daarom wordt die wel bekendgemaakt in het Oude Testament, in de zin van gemeentelijke waarheid is daar vastgelegd. Soms in de vragende vorm, maar dat is voor dat doel al voldoende. Wat dacht u van deze? Aan wie is de wil des Heren geopenbaard? Staat in Jesaja. En er staat niet bij aan wie. Hooguit kun je in Jesaja dan nog vinden. Nou ja, aan een gelovig overblijfsel, want daar spreekt Jesaja over. Maar dan is altijd nog de vraag, maar wie of wat is dat dan, dat gelovig overblijfsel? En dat lees je in het Nieuwe Testament. Nou ja, Romeinen 11 lijkt me een goeie in dit verband. Dat zijn wij namelijk, dat is de gemeente, hè? Of ik zal jullie tot jaloersheid verwekken door Lo-Ami. Maar wie is Lo-Ami? Die dus blijkbaar Ami wordt voor de gelegenheid. Wie is dat? En in de praktijk, even kort door de bocht, dat is weer de gemeente dus. Staat ook zwart op wit in Petrus trouwens. Peter schrijft dat. Gij zijt dat uitverkoren volk, enzovoorts. Gij zijt dat priesterlijk koninkrijk of koninklijk priesterdom, een geroepen volk, een verkregen volk, een heilig volk, om te verkondigen. Gij die eertijds Lo-Ami waard, maar nu Ami zijt geworden, enzovoorts. In het Oude Testament staat dat er dus niet bij, maar in het Nieuwe Testament wel degelijk. En daar gaat het maar om. En ik wijs nog maar even voor de volledigheid dan op die misbruikte tekst uit Efeze 3, waar over de verborgenheid gesproken wordt. En waarvan dan staat in vers 5, Efeze 3 vers 5, welke in andere eeuwen de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt, maar dat staat er niet. Nou ja, dat staat er wel, maar de zin is niet af. Heb je die? Er staat welke in andere eeuwen de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard. En dat betekent dat het aan de kinderen der mensen in andere eeuwen wel degelijk is bekendgemaakt, maar niet geopenbaard. En dat zijn twee verschillende dingen die weliswaar in elkaars verlengde liggen. En dus vanuit een zeker standpunt komen ze met elkaar overeen. Ik bedoel, eerst weet je niks en als bekendgemaakt wordt weet je wat en als het geopenbaard wordt weet je ook wat. Maar als bekendgemaakt wordt weet je minder dan wanneer het geopenbaard wordt. Heb je dat nog? En dus staat er welke in andere eeuwen de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu, inmiddels, is geopenbaard. En dat is heel wat meer. En dat is wat met verborgenheid gebeuren zou. Een verborgenheid bekendmaken kan namelijk gewoon betekenen dat gezegd wordt, er is zoiets als een verborgenheid.
De profeet die zich onderzocht in een eigen profetie.
De profeten zelf wisten dat, logischerwijs, omdat het in hun eigen profetieën voorkomt. En zij vroegen zich af, wat zou het zijn? En dan staat erbij, dat is 1 Petrus, hè? En dan staat erbij, en aan hen is bekendgemaakt dat zij spraken over ons, over gemeentelijke waarheid, vervolgens. Want die verborgenheid wordt wel genoemd en is dus, er is dus bekendgemaakt dat er zoiets als een verborgenheid is. Aan wie is de arm des Heren geopenbaard, was de vraag. Dat is toch Jesaja 53, vers 1. Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? En het antwoord staat er niet bij. En dan weet je dat er iets verborgen is dus. En ik zal jullie tot jaloersheid verwekken door een ander volk. En als er niet bij staat welk volk, dan heb je dus een verborgenheid. Maar je weet nog niks. Maar er is wel bekendgemaakt dat er zo'n volk moet zijn. En dat er zo'n categorie is aan wie dus de arm des Heren wel is geopenbaard. Dan wel een categorie die de prediking wel geloofd heeft. Maar wie zijn dat? Zie? En dat is wat in het Nieuwe Testament uiteengezet wordt. Sterker, het heet dus, dat is in het Nieuwe Testament geopenbaard. Want openbaren betekent niet maar bekendmaken. Maar openbaren betekent dat iets waarvan men wist dat het er was, aan het licht gebracht is, ontsluierd. Dat is de letterlijke vertaling van openbaren. Ontsluierd is. Dat wil zeggen, je weet dat er wat is, maar er hangt een sluier over. Je weet niet wat eronder zit, maar je weet wel dat er wat is. En de openbaring wil zeggen dat die sluier wordt weggehaald. Dat is trouwens een prachtig Oud-testamentisch plaatje, om zo te zeggen. We hadden het al even over plaatjes en taferelen vanavond, dus nou nog maar één. De Joden, Israël in het algemeen onder de wet, werd geacht tot op zekere hoogte, althans de priesters hadden toegang tot het heilige in de tabernakel bijvoorbeeld. En daar konden ze in tot aan de voorhang, het voorhangsel. En wat daarachter was, wisten ze niet. Maar dat er wat was, wisten ze wel. Hoe dan? Ja, zuster, die bedoel ik. Dat moet je op het plaatje ook kunnen zien, want er staat in de Bijbel dat de draagbomen van de Ark des Verbonds, want die stond erachter, dat de draagbomen van de Ark des Verbonds zodanig uit de ringen geschoven moesten zijn dat ze als het ware in de voorhang priemden. Zodat je vanaf het heilige kon controleren of die Ark des Verbonds er stond. Maar je had hem niet gezien, maar toch kon je zien dat die er was. Voor alle zekerheid, hè. Men mocht er niet achter kijken. Maar niet te min komen en controleren of die ark er stond, want er moesten van die bulten in de. Ja, twee, inderdaad, zuster. In het gordijn steken. En zo bleef het ook, want dat voorhangsel fungeerde als bedekking. En als het hele zaakje getransporteerd moest worden, dan moest het voorhangsel achteruit over de Ark des Verbonds gelegd worden. Bij het transport, weet u nog? Zodat ook bij het transport kon je de Ark des Verbonds niet zien, maar wel de bedekking eroverheen. Dus men wist dat er wat was. En dat is de inhoud van dat bekendmaken in dit vers, waarbij bekendmaken gesteld wordt tegenover openbaren. En dus, welk in andere eeuwen de kinderen de mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard. Aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. Let op, niet alleen aan Paulus. Maar aan zijn heilige apostelen en profeten, implicerend aan allen, uiteraard. En waarvan Paulus sprekend over zichzelf dan een dienaar geworden is, maar dat was hij ook niet alleen in vers 7. Kortom, deze uitweiding is even om te illustreren dat er inderdaad getuigen zijn van wat Paulus leerde. En herinner u dan ook dat toen Paulus op zendingsreis was, kwam hij eerst bij de Thessalonicenzen en dat was een beetje problematisch. Ik geloof dat hij daar moest vluchten, als ik me zo snel herinner. En daarna kwam hij in Berea. En van de Bereërs staat, die waren edeler dan de Thessalonicenzen, want zij onderzochten dagelijks de schriften of deze dingen al zo zijn. Nou, als Paulus aan het onderwijs geven, hoe moet je nou in de schriften nazoeken wat Paulus leert, als wat Paulus leert voorheen überhaupt onbekend was. Als het waar is dat het in het Oude Testament niet stond, zal ik maar zeggen. Maar het punt is, het staat in het Oude Testament wel. En daar beriep hij zich op. Ik denk ook dat de apostel Paulus in zijn prediking gewoon hetzelfde deed als wat ik doe. Het is andersom natuurlijk, maar vooruit. Dat roep ik ook vaak, hè. Dan zeg ik, nou ja, dit en dat en dat. En zoek het maar eens na. En soms zeg ik, in die buurt ergens in, weet je veel. En net zei ik nog in bijvoorbeeld Ezechiël 37. En de volgende zin zei ik, oh ja, in 34 ook trouwens. Maar zoek dat maar eens na. Ik bedoel, dat kun je wel elke keer opzoeken. Maar dat is allemaal een heleboel werk. Dus zoek het maar uit. Kijk zelf maar. Controleer dat maar, hè. Want ja, je kunt niet alles op één avond, zal ik maar zeggen. En ook zelfs niet in een week. Dus soms, je moet thuis ook eens wat doen. Maar voor de apostel Paulus gold precies hetzelfde. Waarbij ik er ook maar op wijs dat de apostel Paulus van zichzelf zegt dat hij de volle raad Gods verkondigd had tijdens zijn zendingsreizen. En dat het heus niet wachtte op dat hij gevangen zat in Rome, zoals sommigen willen. Het is in strijd met wat de apostel zelf daarover zegt, dus ik hoef daar ook geen verdere woorden aan vuil te maken. Maar het betekent dat vanaf het begin, en dus niet alleen vanaf Paulus, maar ook vanaf de Pinksterdag, men geacht werd het Oude Testament te raadplegen om te controleren of wat de apostelen in dit geval predikten, of dat bijbels was. En lees het maar na. Doe maar een controle. Lees eerst maar Handelingen 2 en kijk eens waar Petrus het over heeft en waar hij het vandaan haalt. Hij doet dat niet op persoonlijke titel. Hij doet dat onder verwijzing naar schriftplaatsen die hij voor een deel zelfs compleet citeert. En als later Paulus in Antiochia aan het woord is, in Handelingen 13, in zijn lange toespraak al daar, doet hij precies hetzelfde. Hij citeert. En als Paulus later, is dat hoofdstuk 17 van de Handelingen, in Athene is en daar ook een tamelijk lange toespraak houdt over die onbekende God enzovoorts en over de filosofie van de Atheners, citeert hij uit het Oude Testament. Uiteraard. En het is dus na te zoeken wat de man leerde.
Een voorbeeld hebben ze ook gekregen. Waar de Heer Jezus zelf, ja, van mogen zeggen, maar het toch
weet met de. Ja, zelfs de Heer Jezus zelf deed het precies zo. Dat is aardig dat u het opmerkt, want dat ontgaat velen ook. Omdat men aan de Heer Jezus natuurlijk sowieso wel degelijk gezag toekent op persoonlijke titel. Zo van, hij is God en hij is het woord Gods en hij weet het dus. Maar dan hebben we toch een beetje verkeerd zicht op de situatie. Want hoe dan ook, ik laat alle verdere argumenten nu buiten beschouwing, maar hoe dan ook, wat de Heer Jezus onderwees was wel degelijk de schriften. Wat hij deed namelijk was verwijzen naar het Oude Testament en bij gelegenheid daar vragen over stellen. Op een tamelijk verwijtende manier dan, overigens. Zo van, dat hadden jullie moeten weten, als je dan beroept op de schriften en op Mozes. Waarom kun je dan geen antwoord geven op vragen als, wie is de Messias, wiens zoon is hij? Ja, maar hij is de zoon van David. Oh ja? Maar waarom noemt David hem dan mijn heer? Ik bedoel, het antwoord was wel goed, maar onvolledig. Zie?
Gij maar, onderzoekt de schriften.
Ja, maar gij onderzoekt de schriften. Gij meent in dezelfde eeuwig leven te hebben. En dat is nog correct ook. Ja. Hadden ze ook gelijk in. Maar, zei hij, gij wilt tot mij niet komen. Dat hadden ze moeten doen. Enzovoorts. Hè. Kortom, wat de Heer Jezus deed, was gewoon hen de schriften voorhouden. En ze zouden uit de schriften moeten concluderen, was de bedoeling, dat hij de Messias zou zijn. Nou ja, was mag ook, maar ik bedoel toch echt zou zijn. De bedoeling was dat uit de schriften zouden weten wie hij was. Zie? Hij had het ook gewoon zelf kunnen zeggen, maar dat is nou net wat hij niet deed. Merkwaardig geweest, maar dat was zo. Want het gaat niet om wat hij van zichzelf zou zeggen, het gaat erom wat zijn vader van hem zei. Je kunt dat in het Johannesevangelie uitgebreid lezen, omdat juist in het Johannesevangelie de Heer het meest uitgebreid aan het woord is, overigens. Meer dan elders in de schrift. En hij zegt, ik getuig niet van mijzelf. Hij deed het wel, maar hij deed het met de Bijbel open. En hij zegt, ik getuig niet van mijzelf. Hier, daar staat het. En dat is wat de apostelen later deden, dat is wat Paulus ook doet. En hij zegt dus, hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen. Of hetgeen gij geleerd hebt van mij en waarvan uw verzekering gedaan is in 3 vers 14. wetende van wien gij het geleerd hebt. Daar vraag ik me nog altijd af, van wie heeft Timotheus het dan geleerd? Maar ik denk dat het antwoord dus veelzijdig is, namelijk van Paulus, dat is waar, rechtstreeks. Maar neem niet weg dat de bron ervoor ligt gewoon in de schriften. En dat is dan ook de volgende zin in hoofdstuk 3, vers 15 inmiddels. En dat gij, en is hetzelfde als namelijk, hè? Namelijk dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt. En wat hij van kinds af geleerd heeft, heeft hij niet van Paulus geleerd. Maar wel vanuit de schriften, uiteraard. Hè? En daar gaat het dus om. Dat is trouwens kenmerkend voor onze dagen, dat wij in onze bedeling geen profeten hebben. Begrijp je me goed? In de eerste generatie waren er profeten in de gemeente, maar daarna niet meer. Dit was een Bijbelcitaat, het laatste. Maar daarna niet meer. Hè? Ja, ontleend aan de instelling van de Raad van Oudsten uit Israël, die toen allemaal profeteerden. 70, weet u nog? Ze profeteerden, maar daarna niet meer. Want het is een uitbeelding van onze bedeling. De Raad van Oudsten zijn eerstelingen. En dat is dus een type van de gemeente. En er wordt geprofeteerd, maar alleen in het begin, in de eerste generatie van onze bedeling, hetgeen ook noodzakelijk was. Maar daarna niet meer, uiteraard. En de profeten, en de apostelen waren trouwens ook profeten, maar de profeten hadden als functie te voorzien in de leegte, in de onbekendheid met die verborgenheid, zoals die in het Oude Testament lag opgeslagen als het ware. En hun bediening was om die verborgenheid te openbaren. En ze hebben dat ook zwart op wit gedaan en daarmee hebben zij zichzelf overbodig gemaakt. Heb je dat? Ik zie bij een mooi verhaal te binnen van Johan Bos, die les moest geven aan de school van journalistiek, evangelische school van de journalistiek. Dat heeft hij één seizoen gedaan, als ik me goed herinner. En zei Johan, maar achter in de zaal stonden ze met een video alles op te nemen. En aan het eind van het seizoen werd ik ontslagen, want daarna konden ze gewoon elk jaar gewoon die video's afspelen. Misschien moet ik het eruit knippen, maar het is vast niet voor publicatie bestemd. Maar het is een illustratie van, hij maakte zich dus overbodig. Hij hoefde daarna niet meer terug te komen. Het een en ander was vastgelegd en dat was het dan. Hè? Verder zullen we het er maar niet over hebben. Maar dat is wat gebeurd is. Dat wil zeggen, het een en ander is vastgelegd in nieuwtestamentische geschriften. En dat betekent het einde van een kort profetisch tijdperk in één generatie. En dat was het dan. Want voor de rest hebben wij niet alleen de nieuwtestamentische Bijbelboeken, maar ook die grote verzameling oudtestamentische Bijbelboeken, waarvan de verborgenheid inmiddels geopenbaard is. Dat wil zeggen, wat daarin niet duidelijk geopenbaard was, wordt alsnog geopenbaard in de appendix, dat wil zeggen in het aanhangsel. En dat is dan dus wat wij noemen het Nieuw Testament. Ik noem het liever de nieuwtestamentische geschriften uiteraard. That's it. En van het Nieuwe Testament valt niks te begrijpen als je het Oude Testament niet hebt. Andersom ook niet trouwens. Nou ja, andersom kom je niet zo ver, bedoel ik. Hè? Er ontbreekt altijd wat. En het Nieuwe Testament vult dat aan en maakt de Bijbel compleet. Hè? Nou goed.
Oh.
Ja?
Wat die getuigen betreft, kun je dan ook terugkijken naar Hebreeën 12?
Ja, bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. Hebreeën 12 is natuurlijk toch iets aparts in dat verband. Maar die figuren in Hebreeën 12, de zogenoemde geloofshelden uit Hebreeën 12, worden wel degelijk, Hebreeën 11 trouwens, worden wel degelijk in Hebreeën 12 vers 1 genoemd getuigen. In Hebreeën 11 trouwens ook al eigenlijk, maar ik geloof niet dat de term daar staat eerlijk gezegd. Maar het idee is wel dat zij nu nog steeds spreken. Dat staat meteen over de eerste al, want daar staat in vers 4 van Hebreeën 11 over Abel, dat hij nog spreekt nadat hij gestorven is. En dat doet hij natuurlijk niet letterlijk, maar wel via zijn geschiedenis die nou eenmaal in de Bijbel is opgetekend. En wij leren daar dus van, want daar gaat het maar om natuurlijk, hè. En al die andere figuren kennen wij ook, ze worden bij name genoemd, maar we vinden tamelijk uitgebreide geschiedenissen van hen in het Oude Testament, van anderen veel minder. Maar het eindigt dan in 12 vers 1 met: daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, enzovoort. Dat wil zeggen, we zouden naar deze getuigen luisteren, maar deze getuigen zijn wel al lang overleden, hoor. Dat zijn degenen die bepalend waren in hoge mate voor de Oud-Testamentische geschiedenis, en die spreken nog steeds tot ons. En weer zeg ik er maar bij, niet om ons ethiek te onderwijzen of ons te onderwijzen hoe wij ons aan de wet moeten houden of zo, maar hun levens zijn typen, afbeeldingen, illustraties van het leven uit geloof, dat in elk geval kenmerkend is voor het leven onder het nieuwe verband. Daar gaat het om. Trouwens, opvallend genoeg dat een belangrijk deel van deze geloofshelden uit Hebreeën 11 leven in de dagen van Genesis. Dat wil zeggen in de dagen van voor de uittocht uit Egypte. Dat is van belang, omdat die lui inderdaad de wet niet hadden. En dus ook niet onder de wet leefden. Dat kan niet, want er was geen wet. En juist daarom zijn ze voor ons zulke goede voorbeelden. Want dat is de strekking van deze hoofdstukken, namelijk, dat is het eind van hoofdstuk 10, dat wij uit geloof zouden leven en niet onder de wet. Hebben jullie nog? Heel dat idee van leven uit geloof impliceert en dus niet onder de wet. Alleen ja, in onze dagen heeft men dat woord geloof verbasterd en doet net alsof het hetzelfde is als religie. En dat het juist de aanduiding is van leven onder de wet. Maar dat is het juist niet, hè? Het is het tegenovergestelde daarvan. Hoe moet je uit geloof leven? Ja, hoe moet je onder de wet leven? Is makkelijk genoeg. Je eraan houden gewoon. Doen wat de wet zegt dat je moet doen en niet doen wat de wet zegt dat je niet moet doen. Maar hoe leef je uit geloof? Nou, naar het voorbeeld, ja, uit genade dus, hè? Naar het voorbeeld van die Oud-Testamentische gelovigen. En die had je voor de wet. Dat zijn die geschiedenissen tot en met Mozes, zal ik maar zeggen. Maar ook eventueel later in de dagen van de wet, want dat maakt verder dan toch al niks meer uit. Men zou leven uit geloof. Uit de verwachting van de vervulling van de beloften Gods enzovoorts. En daar leven wij in onze dagen ook uit. En zo zie je, die Oud-Testamentische gelovigen staan wel degelijk model ook voor een gemeentelijke waarheid. Het geeft mij de gelegenheid nog wat te zeggen. Al die tekenen en wonderen in het Oude Testament, inclusief al die geschiedenissen in het Oude Testament, spreken echt over gemeentelijke tijd. Hebben die nog? Dat is tamelijk rigoureus wat ik nu zeg, maar ik ben er stellig van overtuigd. Al die tekenen, die hebben dus een betekenis, maar welke staat er nooit bij? En wat ik zeg is, ze zijn tekenen van onze tegenwoordige tijd. En voor zover geschiedenissen profetisch zijn, en dat zijn ze, zit daar dus ook een toekomstige situatie in verborgen. En die toekomstige situatie heeft betrekking op onze tijd. De verzameling van de gemeente uit de heidenen, buiten de Joden om dus, hè, uit de heidenen voor de naam des Heren enzovoorts. Met een hemelse bestemming enzovoort. Zit in al die verhalen besloten en daarna volgen de nieuwtestamentische geschiedenissen en dan is er niks veranderd. Het gaat nog steeds over precies hetzelfde.
Maar de kracht van de getuigenis ligt alleen vast in geloof. Ik bedoel, ja. Als je normaal getuigenis hebt in de wereld, zeg maar, dan is dit niet gezaghebbend, want je moet als getuige, moet je, zeg maar, mondeling of wat ook, dat getuigenis overdragen. Hè? Terwijl hier gesproken wordt van mensen die waren, maar ja, dan moet je dus recht geloven om dat als getuigenis te ervaren.
Dat blijft altijd zo. En ja, ik denk daar ook wel eens een keer over na, hoe vreemd sommige dingen in elkaar. Het eigenaardig is, wij hebben een filosofie meegekregen, waar, weet ik niet, maar een filosofie meegekregen die ongeveer inhoudt dat generaties voor ons waren dommere mensen. Onze ouders waren dommer dan wij. Toch? Ja, instemmend geknikt. Dus goed. En onze grootouders waren dus nog dommer. En een paar honderd jaar geleden, dat waren nog eens domme mensen enzovoorts. En met andere woorden, wij weten veel meer. Wij zijn veel beter ontwikkeld. Bovendien zijn we blijkbaar geëvolueerd. Want dit is gewoon de evolutieleer op een ander niveau toegepast. Het is precies hetzelfde. En dus is het aan ons om het verleden opnieuw te beoordelen en eventueel te interpreteren. En dat betekent automatisch dat bij alles wat ons van het verleden is overgeleverd, wij geacht worden vraagtekens te zetten. Huh? Werd Bonifacius wel vermoord? Bovendien heette de man wel Bonifacius. Was het wel in 700 zoveel, wanneer het maar was? En was het bovendien wel bij Dokkum? Enzovoorts. En als je daar een goed verhaal over kunt schrijven, dan krijg je meteen, dan promoveer je, broeder. Ja. Dus als je over de Bijbel veel onzin kunt vertellen, dan krijg je ook een doctoraat. En dan hebben we weer een gepromoveerde evangelische leider erbij, denk ik altijd. Maar goed, dat even terzijde. Alles wordt altijd in twijfel getrokken. En het gekke is punt 1. De mensen vroeger waren niet dommer dan wij. Ze hadden hooguit andere dingen geleerd dan wij. En in veel gevallen zelfs hadden ze dingen veel beter geleerd dan wij. Maar dat ook maar even terzijde. En het is dom van ons om de ervaring en dat wat generaties voor ons geleerd hebben, om dat niet serieus te nemen.
Moet de prediker maar lezen.
Ja, bijvoorbeeld ja. Prediker lezen helpt u dat? Helpt u dat? Nee, inderdaad, het is niks nieuws. Was allemaal al. Maar ik denk dat ik heb vandaag zitten lezen in een boek over de lijkwade van Turijn. En dan lees ik dat de halverwege dwalen mijn gedachten af. En dan denk ik, wat een onzin eigenlijk dat wij in de 21ste eeuw inmiddels moeten uitzoeken waar dat ding vandaan komt. Alsof wij dat zouden kunnen weten. Achteraf. En dan moeten wij beoordelen of de lui die zich vroeger over het ding ontfermd hebben, of die wel betrouwbaar waren. Of die, dat is toch belachelijk eigenlijk, zoiets. Dat wij dat niet meer weten. Zie? Dat is toch idioot? Nou, niks verder over die lijkwaarde van Turijn. Maar dan over de Bijbel dan, hè, en over de theologie van vandaag. Zo van, ja, maar het schrijverschap van Johannes in verband met het Johannes-evangelie wordt toch echt door sommige theologen in twijfel getrokken. Dan denk ik, ja, wat wordt er nou niet in twijfel getrokken tegenwoordig? Wat maakt het bovendien uit? Want men gelooft toch niet wat erin staat. Dus wie het geschreven heeft, ja, dat is zo'n verschrikkelijke bijzaak. En dan kun je dan weer promoveren natuurlijk. Hè. Dan zou het geschreven zijn door Apollos of zoiets. Een man van wie we ook niks weten. Maar juist daarom kunnen we van alles toeschrijven. Enzovoort. Hè. Zo heeft men Hebreeën van Paulus al willen afnemen. En dat soort dingen meer. Maar wie maakt dat uit? Nog afgezien van het boek Genesis. Geschreven uit bron H en bron J en bron P. En dat verzint men allemaal vandaag. Dan denk ik altijd, wie is er nou gek? En daarna denk ik, wat ben ik blij dat ik nooit theologie gestudeerd heb. Want wat zou je toch een onzin voor je kop krijgen eigenlijk, waar je in je moet verdiepen. En wat een arrogantie om iets wat aan ons compleet en wel is overgeleverd, om de bronnen daarvan na te gaan. Wat ik doe, is, en wat wij allen zouden doen, is heel wat anders. Het kan ons niet schelen wat de bron is en wat de historische achtergrond is. Het gaat erom wat erin staat. En ik blijf erbij dat er heel wat dingen in de Bijbel staan die, als je ze bestudeert binnen de Bijbel, maar dan ook binnen de Bijbel, die brengen je in ieder geval, het is op een zijlijn, maar ze brengen je in ieder geval tot de conclusie dat dit niks anders kan zijn dan het woord van God. En wie het dan van wie heeft overgeschreven in de loop der tijd, ja, dat is toch worst. Dat maakt ons niet. Ik ben over tijd heen, dus ik laat mij een term uit een ander milieu ontvallen. Een abattoire term, zullen we maar zeggen. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar zoiets, dat maakt toch helemaal niks meer uit. Dus en dat heet dan geleerd, komt dat toch. Nee, wat we voor ons hebben, is inderdaad het woord van God. En daar kom je achter, door die Bijbel zelf te lezen, te bestuderen. En ik zeg altijd, je zou het bovendien doen op de manier waarop je elk boek zou bestuderen. Namelijk, je zou de diverse bladzijden uit het boek naast elkaar leggen en kijken of het een compleet geheel is of niet. En als het geen geheel is, dan is het of geschreven door verschillende schrijvers, die, waaruit wat verzameld is, maar wat moet je dan met het boek als boek? Al niks meer eigenlijk. Of het is wartaal. En dan is het ook volstrekt onbelangrijk. Zie? Maar dat doen wij niet. Wij gaan ervan uit dat de Bijbel is wat hij zegt te zijn. Je moet eerlijk blijven, vind ik. Dus je moet uitgaan van dat de Bijbel inderdaad het woord van God is. Want er staat erin dat het dat is. Enzovoorts. En dan kijken wat God te zeggen heeft. Hier en daar en op al die verschillende bladzijden. Te beginnen bij Genesis 1 inderdaad. Tot en met Openbaring aan toe. En dan zal blijken, als je dat netjes bestudeert, dat je weliswaar hier en daar wat vragen hebt, natuurlijk, en overhoudt. Gelukkig maar, dan blijf je ermee bezig. Maar in het algemeen, de eerste conclusie waar je toch echt toe moet komen is, dit moet het woord van God zijn, dat kan niet anders. Er is geen mens die zoiets zodanig in elkaar kan steken, dat het zo'n harmonisch in elkaar gevlochten geheel wordt. Dat van welke kant je er ook tegenaan kijkt, en vanuit welk perspectief je de dingen ook beziet, het blijft altijd dezelfde waarheid. Zie? En als je dat weet, dan word je geacht daaraan vast te houden. En bovendien wordt het dan ook de moeite waard om het toe te vertrouwen aan getrouwe mensen die bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. En daar gaat het natuurlijk over.
We hebben een groot voordeel, hè? Dat we hebben geestelijke leiding van de waarheid.
Ja, broeder. Natuurlijk, je kunt zeggen, wij in onze tijd hebben meer mogelijkheden om de Bijbel te bestuderen dan welke generatie voor ons ook. Dat is ook waar. Het is ook nooit zo gemakkelijk geweest om aan een Bijbel te komen. En om eraf te komen trouwens ook. Maar goed. Maar er zijn er maar heel weinig die van die mogelijkheden gebruik maakten. Maar het belangrijkste wat we nodig hebben bij het lezen van de Bijbel is inderdaad geloof. En inderdaad de Heilige Geest. Want dat is de schrijver, om zo te zeggen. De Heilige Geest heeft gesproken door de mond van de profeten enzovoorts. En die is degene die in ons is en die ons in die waarheid zou leiden. Dat wil zeggen, ik kan rustig tegen iedereen zeggen, wat je moet doen is dat dagelijks onderzoeken of deze dingen al zo zijn. Los van of een mens van nature de kwaliteiten heeft om dat te doen. Want het heeft er weinig mee te maken. Waar het om gaat is dat als wij dat willen, als we de schrift willen leren verstaan, geeft de Heilige Geest ons daartoe de mogelijkheid. En waarschijnlijk zijn we daarom vanavond hier. Maar goed, wij besluiten nu maar dat we besluiten, hè.